In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences, Merck, Nordic en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Esther van Eeden uit het Sint Antonius Ziekenhuis te Utrecht met verpleegkundig specialist Erna Haverkaten uit het ZGT te Hengelo over de highlights longtumoren gepresenteerd op het ESMO Congress 2025.
Hey Erna, hoe was jouw ervaring op de ESMO 2025 in Berlijn?
Ja, echt geweldig. Een ontzettende leerzame ervaring en wat een belevenis. Voor mij was het de eerste keer dat ik een buitenland congres bezocht. En dan ook nog de 50ste editie van ESMO. Het was echt overweldigend met zoveel deelnemers. Ruim 34.000 bezoekers uit 149 landen. Meer dan 280 sessies, bijna 600 sprekers en ruim 2500 posters. En dat congresgebouw, echt gigantisch. Je kon niet alles in één keer overzien. Dus het was echt goed plannen op welk moment ik waar wilde zijn. Grote zalen, volle rijen. Veel belangstelling voor de nieuwste studies en resultaten. Maar juist dat maakt het ook inspirerend. En ik zou echt iedere verpleegkundige specialist willen aanraden om eens naar een buitenlands congres als het ESMO te gaan. Je blijft helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je eigen vakgebied. En wat ik zelf merkte, ik begrijp nu veel beter hoe de studies bijdragen aan de keuzes die we maken om nieuwe behandelplannen op te stellen. Dat helpt ook om daarover in gesprek te gaan met de collega's op de werkvloer. Het geeft een nieuwe dimensie aan samenwerking.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En met zo'n vol programma, hoe heb je gekozen wat je wilde volgen?
Ja, dat vond ik nog echt wel een uitdaging. Het was zoveel het aanbod dat ik eigenlijk wel een beetje last kreeg van keuzestress. Van tevoren had ik het programma wel goed doorgenomen en gepland, maar tijdens het congres paste ik het ook weer aan. Soms werd het in één sessie meerdere studies besproken. Elke 10 minuten echt een nieuw onderwerp. Dat ging supersnel. En ik moest dan ook echt wel opletten. En omdat alles in het Engels was, was dat echt even schakelen. Luisteren, notities maken en tussendoor nog snel een foto van de conclusie en de take-home message. Om later nog weer een terugkoppeling te kunnen doen zoals in deze podcast.
Oh, dat klinkt best wel intensief, maar ook wel waardevol.
Ja, dat is het ook. Er is zoveel te doen binnen de longoncologie en er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. Te veel echt om allemaal terug te koppelen. Ik wil graag wat vertellen over een paar opvallende uitkomsten.
Ja, ik hoorde van jou al dat er ontzettend veel ontwikkelingen en studies waren. En je was vooral enthousiast over het kleincellig longharcarcinoom, toch? Begrijp ik goed dat er de afgelopen tijd juist in de tweede lijnsbehandeling weinig vooruitgang was geboekt?
Ja, dat klopt. En daarom is het ook zo bijzonder wat er nu gebeurt. Decennia lang zagen we eigenlijk nauwelijks verbetering in de tweede lijnsbehandeling bij kleincellig longcarcinoom. Maar het middel talatamab lijkt daar echt verandering in te brengen. Ik neem jullie dan ook graag mee in de resultaten van de DELPHI 304-studie. Dit was een fase 3-studie die keek naar de werkzaamheid en veiligheid van talatamab. Een innovatieve vorm van immunotherapie, vergeleken met de standaard tweede lijns chemotherapie bij patiënten met een uitgebreide vorm van kleincellig longkanker. Deze patiënten waren al eerder behandeld met de platinumbevattende therapie in de eerste lijn. De meeste patiënten reageren aanvankelijk goed op de combinatie van platinumchemotherapie met etoposide en vaak in combinatie met de PD-L1-remmen, waarbij dan de mediane algehele overleving rond de 12 maanden blijft steken. Maar dan wordt het lastig. De ziekte komt vaak terug en dan zijn de vooruitzichten echt somber.
En wat maakt talatamab dan zo bijzonder?
Talatamab behoort tot de nieuwe klasse van de zogeheten bispecifieke T-cell engagers. Dat betekent dat het middel zich aan twee kanten tegelijk kan binden. Aan een eiwit op de tumorcellen en aan T-cellen, de afweercellen van het lichaam. En zo wordt het immuunsysteem als het ware aangezet om de tumor aan te vallen. En in de DELPHI 304-studie was een grote internationale fase 3-studie met ruim 500 patiënten. Ze kregen willekeurig of de talatamab of een van de drie standaard chemotherapieopties. En het primaire eindpunt van deze studie was de overall survival. En de resultaten die waren echt indrukwekkend. Na 6 maanden behandeling zagen we al een verbetering van 14% in overleving met talatamab. En de mediane overleving lag op 13,6 maanden tegenover 8,3 maanden bij de chemotherapie. Dus dat is echt een duidelijk significant verschil. En ook de progressief vrije overleving verbeterde. Van gemiddeld 3,7 naar 4,2 maanden. En het responspercentage, dus het percentage patiënten bij wie de tumor echt kleiner werd, was 35% bij talatamab ten opzichte van 20% bij chemotherapie.
Nou, dat is een flinke winst. En weet je ook wat meer over de bijwerkingen?
Ja, zeker. En dat is ook wel echt belangrijk voor ons als verpleegkundig specialisten. In deze studie werd er ook een aanvullende analyse uitgevoerd om de bijwerkingen verder te kunnen karakteriseren. De talatamab behandelde patiënten ondergingen na toediening van het middel een 6 tot 8 uur of een 48 uur monitoring bij het bijwerkingspatroon om dat goed in kaart te brengen. De analyses richtten zich dan vooral op de behandelgerelateerde bijwerkingen, met specifieke aandacht voor cytopenieën, infecties, cytokinine release syndroom, neurotoxiciteit en smaakveranderingen. En wat na uitgebreide analyse opviel, talatamab geeft echt minder hematologische toxiciteit en minder infecties als chemotherapie, wat natuurlijk fijn is. Bovendien bleek de incidentie van de ernstige graad 3-4 bijwerkingen die behandelgerelateerd waren beduidend lager. In de eerste maand zagen we bij talatamab dat dat nog 17% was van de patiënten en daarna zakte dit af naar rond de 10%. En te vergelijken met de chemotherapie bleef dit percentage hoger dan 38%. En de meest voorkomende bijwerking was de cytokine release syndroom, een ontstekingsreactie van het immuunsysteem. Dat kwam zo ongeveer bij 65% van de patiënten voor, maar meestal met mild tot matige klachten. En binnen de percentages wat ze hebben geanalyseerd, zagen we geen verschil tussen de ECOG 0 ten opzichte van de ECOG 1-2. En er waren ook geen duidelijke verschillen tussen patiënten met of zonder hersenmetastasen. Of die een eerdere PD-L1-behandeling hadden gehad of een hoge versus lage tumorlood. En zelfs op het moment van monitoren, dus 6, 8 uur of 48 uur na toediening, maakte ook nauwelijks verschil. En daarnaast zagen we bij ongeveer 45% neurologische bijwerkingen, waarvan smaakveranderingen de meest voorkomende was. Bij zo'n 23% van de patiënten. Maar dat was meestal mild en daardoor hoefde niemand met de behandeling te stoppen. En er werden geen nieuwe veiligheidsrisico's gevonden.
Nou, dat klinkt hoopvol. Vooral als de toxiciteit beheersbaar blijft.
Ja, ja, zeker. Absoluut. En wat deze resultaten extra bijzonder maakt, is dat de meeste deelnemers in deze studie eigenlijk een hele slechte prognose hadden. Veel van hun waren echt platinumresistent en hadden hersenmetastasen, waarvoor dan eigenlijk nog weinig mogelijkheden waren. En samengevat laat de Delphi 304-studie zien dat talatamab bij een eerder behandelde patiënten met kleincellig longcarcinoom bijna een verdubbeling van de algehele overleving geeft, met een goed beheersbaar veiligheidsprofiel. En daarmee kunnen we de Delphi 304-studie echt zien als een mijlpaalstudie. De studie toont overtuigend aan dat talatamab een nieuwe standaard kan worden in de tweede lijnsbehandeling voor kleincellig longcarcinoom. Met een duidelijke winst in overleving verbetert de symptomen en een beheersbaar bijwerkingmanagement met behoud van een goede kwaliteit van leven.
Ja, dat zijn echt hoopvolle resultaten. En ik hoorde dat er ook al onderzoeken lopen waarin talatamab wordt getest als eerste lijnsbehandeling. Klopt dat?
Ja, ja, inderdaad. En die eerste resultaten, die zitten nog in het begin, zijn ook alweer heel veelbelovend. De huidige standaard voor uitgebreid kleincellig longcarcinoom is nog steeds chemotherapie, gevolgd door onderhoud met een anti-PD-L1-antilichaam. Maar zelfs daarmee blijft de mediane overleving beperkt. En tijdens de ESMO werden de eerste resultaten gepresenteerd van de fase 1b Delphi-studie, de 303-studie. En in dat onderzoek werd gekeken naar wat er gebeurt als je talatamab toevoegt aan de standaard eerste lijnsbehandeling. En in deze fase 1b-studie werden 96 patiënten behandeld. Ze kregen eerst één kuur, de standaard chemo-immunotherapie, en daarna kregen ze 3 kuren waarin de talatamab werd toegevoegd. Daarna volgde onderhoud met talatamab en de PD-L1-remmen, meestal de atezolizumab of de duvalimab, zolang dat het werkte of dat de bijwerkingen te zwaar werden voor de patiënt. En het bijwerkingsprofiel bleek over het algemeen goed. En de patiënten kregen wel bijwerkingen, maar de meeste ernstige graad 3-4 werd meestal veroorzaakt door de chemotherapie en niet door de talatamab zelf.
En wat lieten de eerste resultaten zien?
Ja, die waren ook opvallend sterk. De responspercentage was 71%, met zelfs een complete respons bij 5% van de patiënten. En de mediane duur van respons was 11 maanden en de progressievrije overleving lag rond de 10 maanden. Na 12 maanden was ruim 80% van de patiënten nog in leven en de mediane overleving was op dat moment nog niet eens bereikt. Dus echt veelbelovend. Het suggereert dan ook dat we mogelijk aan het begin staan van een nieuwe behandeloptie in de eerste lijnsetting voor deze patiëntengroep.
Hoe gaan ze hier nu verder mee? Loopt er al een vervolgstudie?
Ja, inmiddels is de fase 3 DELPHI 312 gestart. En daarin wordt onderzocht of de talatamab in combinatie met de eerste lijns chemotherapie daadwerkelijk de nieuwe standaard kan worden. Die studie moet definitieve duidelijkheid geven over de plaats van talatamab in de eerste lijns behandeling bij het uitgebreide stadium kleincellig longkanker. Echt goed om te zien dat er nu eindelijk beweging komt in de behandeling van kleincellig longkanker na zoveel jaren stilstand.
Erna, je hebt ons nu veel verteld over het kleincellig longcarcinoom, maar ik weet dat er ook heel veel nieuws was over het niet-kleincellig longcarcinoom. Jij hebt daar toch ook nog verschillende sessies over gevolgd, toch?
Ja, klopt. Er waren echt veel interessante presentaties. En ik zal de drie toelichten, allen belangrijk voor onze dagelijkse praktijk. De eerste is de FLAURA 2-studie. Die keek naar patiënten met de EGFR-gemuteerd gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom. We weten dat osimertinib al langer de standaard is in de eerste lijns behandeling bij EGFR gemuteerd niet-kleincellig longkanker. In de oorspronkelijke FLAURA 2-analyse zagen we al een statistische, significante en klinisch relevante overlevingswinst met osimertinib in combinatie met platina, pemetrexed, chemotherapie, vergeleken met de osimertinib alleen. In deze presentatie van de studie werd ingezoomd op patiënten met ongunstige prognostische factoren. Ze hebben gekeken naar patiënten met hersenmetastase met de L858A-mutatie. Dat is een specifieke verandering in het EGFR-gen die cellen ongecontroleerd laat groeien. Ook is er gekeken naar patiënten bij wie de EGFR-mutatie in het bloedplasma werd gevonden in plaats van alleen in de tumorcel. En daarnaast keek men naar mensen met de TP53-verandering in het tumorweefsel, wat helpt bij het reguleren van de celdeling en het repareren van de DNA-schade.
En wat was het doel van deze analyse?
Er werd onderzocht of de overlevingswinst van de combinatiebehandeling ook stand hield bij de moeilijkere subgroepen. En in deze studie deden in totaal 557 patiënten mee. En in alle subgroepen was de trend duidelijk in het voordeel van de combinatie. De hazard ratio's lagen tussen de 0,7 en 0,8, dus een consistent voordeel. En om een paar voorbeelden te noemen, de patiënten met hersenmetastase was de mediane overleving 40,9 maanden met de combinatietherapie, tegenover 29,7 maanden met de osimertinib alleen. En ook bij de L858A-mutatie en bij plasma-EGFR-mutaties bleef het voordeel behouden. En zelfs bij de kleinere TP53-subgroep bleef het patroon zichtbaar. En de mediane overleving in de totale populatie kwam uiteindelijk uit op 47,5 maanden. Dat is de langste mediane overleving ooit gerapporteerd in een wereldwijde fase 3-studie bij EGFR-gemuteerd gevorderd niet-kleincellig longkanker. Het bevestigt dat de toevoeging van platinum en pemetrexed chemotherapie aan de osimertinib ook bij patiënten met minder gunstige uitgangspositie een duurzaam overlevingsvoordeel heeft. En de 3-jaars overlevings lag in alle subgroepen hoger. Kort gezegd, de combinatie osimertinib plus chemotherapie biedt consequent voordeel. En dat ondersteunt de positie van deze combinatie als nieuwe standaard eerste lijns behandeling voor EGFR gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom.
Nou, dat klinkt als een hele belangrijke stap vooruit. En je had ook nog een tweede studie die je wilde bespreken.
Ja, klopt. Die gaat over de ALK-mutatie en dat is de ALK-studie. Dit is een fase 3-studie die alectinib vergeleek met crizotinib bij patiënten met eerder onbehandelde gevorderde ALK-positieve niet-kleincellig longcarcinoom. En de eerste resultaten van de ALK's kenden we natuurlijk al. Die waren destijds zo overtuigend dat die alectinib wereldwijd is goedgekeurd als eerste lijns behandeling. Maar nu, met de recente update van april 2025 jongstleden, hebben we ook de definitieve cijfers over de algehele overleving. En de follow-up duurde inmiddels meer dan 4 jaar en dat maakt dan de data ook extra sterk. Even een korte terugblik naar de studie. De ALK-positieve longkanker komt voor bij een kleine groep patiënten, vaak jonge en niet rokend. En jarenlang was de crizotinib de standaard eerste lijns behandeling, totdat de alectinib zijn intrede deed. En de oorspronkelijke resultaten lieten al zien dat de alectinib de progressievrije overleving verdrievoudigde. Van 34,8 maanden met alectinib tegenover 10,9 maanden met crizotinib. Maar toen was de algehele overleving nog niet helemaal bekend.
Wat laten de nieuwe cijfers zien?
Ja, de definitieve resultaten bevestigen echt dat voordeel. Na de mediane follow-up van ruim 53 maanden bij de alectinib en 23 maanden bij de crizotinib zien we dat de mediane overleving met alectinib 81,1 maanden bedraagt ten opzichte van 54,2 maanden met crizotinib. En dat verschil is ruim 2 jaar. Echt klinisch relevant, echt mooi. En de hazard ratio was 0,78, wat betekent dat het risico op overlijden met alectinib ongeveer 22% lager lag.
Ah, dat is indrukwekkend. En is er ook gekeken naar patiënten met hersenmetastase?
Ja, dat is er ook. En dat maakt het echt nog interessanter. Zoals we weten zijn hersenmetastase een groot probleem bij ALK-positieve niet-kleincellig longkanker. En juist daar laten alectinib hele sterke resultaten zien. De patiënten met hersenmetastase en eerdere bestraling was de mediane overleving 92 maanden bij alectinib tegenover 39,5 maanden met crizotinib. En patiënten zonder eerdere bestraling was dat 46,9 maanden ten opzichte van 23,7 maanden. En zelfs patiënten die zonder hersenmetastase aan het begin van de behandeling bleef het voordeel overeind. 94 maanden met alectinib versus 69,8 maanden met crizotinib. En ook het veiligheidsprofiel van alectinib bleef consistent met eerdere analyses. De meeste bijwerkingen waren mild tot matig en er kwamen geen nieuwe bij. De mediane behandelsduur werd ook veel langer, gemiddeld 28 maanden met alectinib ten opzichte van 11 maanden met crizotinib. En dat zegt heel over hoe goed het middel wordt verdragen en hoe lang dat patiënten het kunnen blijven gebruiken.
Dus als ik het goed begrijp, behoudt alectinib zijn plek als standaardbehandeling?
Ja, absoluut. De definitieve ELLIX resultaten bevestigen dat alectinib een duurzaam en klinisch betekenisvol voordeel biedt in de algehele overleving, onafhankelijk van de aanwezigheid van hersenmetastase bij de diagnose. En met de lange responsduur en vooral het voorspelbare veiligheidsprofiel blijft het dus de standaard eerste lijnsbehandeling voor patiënten met gevorderd ALK-positieve niet-kleincellig longcarcinoom.
We hebben nu al heel wat indrukwekkende studies besproken, maar jij vertelde dat er ook een relatief nieuwe type behandeling is binnen de longoncologie, de antibody drug conjugates. En daar volgde jij de SOHO-01-studie over, toch?
Ja, klopt. En deze studie wil ik graag meenemen omdat de ADC's binnen de longkankerzorg steeds een belangrijke rol gaan krijgen. En de SOHO-01 is een fase 1-2 studie waarin we zien dat er eindelijk opties lijken te komen voor de HER2-mutatie die ook regelmatig voorkomt bij de longkanker. In deze studie werd het middel cefabertinib onderzocht voor patiënten met gevorderd HER2-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. En dit laat veelbelovende klinische resultaten zien. In het ADC-cohort zagen we een respons van 38% en bij patiënten die nog geen eerdere therapie hadden gekregen zelfs 71%. En de respons hield gemiddeld 11 maanden aan. En de progressieve vrije overleving was bij de eerste analyse nog niet eens bereikt. Wat ook opvallend was, patiënten met hersenmetastasen deden het net zo goed als patiënten zonder hersenmetastasen. Dus de SOHO-1-studie laat echt zien dat cefabertinib snelle, duurzame en klinisch relevante responsen kan geven met een goed beheersbaar bijwerkingsprofiel. Deze resultaten ondersteunen de rol van cefabertinib als een potentiële nieuwe orale doelgerichte therapie. En ben dan ook benieuwd naar de komende studieresultaten.
Als je naar die laatste studie kijkt, hè, wat betekent deze nieuwe ontwikkeling? En kan je uitleggen wat die ADC precies is?
Ja, ADC is voor ons in de longkankerzorg vrij nieuw. En ja, daar kunnen we eigenlijk goede, mooie stappen mee maken. Maar toen ik deze studie volg, dacht ik wel, wat is nu eigenlijk ADC precies? En daarom wil ik jullie daar even kort in meenemen. De ADC staat voor Antibody Drug Conjugate. En een ADC is eigenlijk een slimme vorm van chemotherapie die uit 3 onderdelen bestaat. Als eerste een antilichaam dat herkent en bindt zich aan een specifiek doelwit op het oppervlak van de kankercellen. En daaraan zit de payload. Dat is een krachtige chemotherapeutisch middel dat de cel uiteindelijk doodt. En die twee worden dan verbonden door een linker, een soort moleculaire koppeling die ervoor zorgt dat het geneesmiddel pas vrijkomt zodra het ADC de tumorcel is binnengedrongen. Je kunt het zien als een soort precisie-chemotherapie. De payload komt rechtstreeks in de kankercel, waardoor gezond weefsel zoveel mogelijk wordt gespaard.
Nou, dat klinkt ideaal, maar ik neem aan dat er ook bijwerkingen zijn.
Ja, uiteraard zijn hier ook bijwerkingen bij gepaard. De ADC's hebben wel hun eigen en heel herkenbaar bijwerkingsprofiel. En het zijn eigenlijk drie belangrijke bronnen van toxiciteit. En ten eerste de linker. Als die te instabiel is, kan de payload te vroeg loslaten. En nog voor het ADC zijn doel bereikt, dan krijgen we dus de systemische, chemo-achtige bijwerkingen, zoals beenmergsuppressie of levertoxiciteit. En ten tweede het antilichaam zelf. Sommige doelwitten worden namelijk niet alleen op tumorcellen, maar ook op de gezonde cellen tot expressie gebracht. Bijvoorbeeld bij HER2-gerichte ADC's kan dat leiden tot cardiotoxiciteit of ontstekingsreactie door immuunactivatie. En ten derde is er natuurlijk de payload zelf. De krachtige toxische middel. Hoe sterker of hoe hoger de dosering, hoe groter dat de kans is op bijwerkingen. Ja, en daarnaast spelen natuurlijk ook de patiëntenfactoren individueel mee. Zoals bijvoorbeeld lever- of nierfunctiestoornissen of comorbiditeit die de toxiciteit kunnen beïnvloeden.
En wat zijn dan de typische bijwerkingen van de ADC's?
Ja, de ADC-toxiciteit kan je ook eigenlijk wel een beetje hybride noemen. Deels zoals chemotherapie en deels immunologisch van aard. En veel voorkomende bijwerkingen zijn huidreacties, neuropathie, cytopenieën, interstitiële longziektes en ontsteking van de slijmvliezen, bijvoorbeeld in de mond of de darmen. En ja, daarom is vroege herkenning natuurlijk ook zo belangrijk. En als verpleegkundige specialisten hebben wij daar een hele grote rol in het vroeg signaleren en actief managen van die toxiciteit. En een proactieve aanpak is echt cruciaal om de behandeling veilig te houden.
Nou, dat klinkt als een behandeling met veel potentie, maar ook wel met aandachtspunten voor in de praktijk.
Ja, precies. En dat maakt ook zo boeiend. Het is nieuw en het biedt echt weer perspectief voor de patiëntengroepen waar tot nu toe weinig opties voor waren.
Tijdens het congres hoorde ik van jou dat er ook aandacht was voor een nieuwe toedieningsvorm van immunotherapie. Er werd zelfs gesproken over subcutane toediening. Kan je daar wat meer van vertellen?
Ja, zeker. Ja, dat vond ik echt een mooie ontwikkeling, omdat patiënten hier echt direct het verschil van merken. De subcutane toediening van immunotherapie kan een volgende stap zijn in het optimaliseren van zorg.
Nou, en wat zijn dan de belangrijkste voordelen?
Ja, eigenlijk zijn er meerdere voordelen. Om te beginnen is de toedieningstijd veel korter, vaak maar 1 tot 7 minuten in plaats van een uitgebreid infuus. En daarnaast is het zeker minder belastend voor de aderen en veel patiënten ervaren het als prettiger en minder belastend. En het kan in de toekomst misschien ook in de thuissituatie gegeven worden. En de effectiviteit en veiligheid zijn vergelijkbaar met de intraveneuze variant. Het levert bovendien een duidelijke tijdsbesparing op voor de dagbehandeling en kan dus ook kostenbesparend werken. Er zijn wel iets meer lokale reacties op de injectieplaats, meestal een milde roodheid of zwelling, maar dat verdwijnt vaak snel. En de overige bijwerkingen zijn vergelijkbaar met de IV-toediening.
Ja, meestal is het grootste probleem de goedkeuring eigenlijk, hè? Of is er binnen de longoncologie al wel het een en ander goedgekeurd?
Ja, dat is het mooie. De Europese Commissie heeft inmiddels 2 middelen goedgekeurd. Sinds januari 2024 is de atezolizumab beschikbaar als subcutaan alternatief voor alle bestaande IV-indicaties, waaronder dus de kleincellig en de niet-kleincellig longkanker. En sinds mei 2025 jongstleden is ook de nivolumab goedgekeurd als eerste subcutane PD-1-remmer voor meerdere solide tumoren, waar ook onder de longkanker. En daarnaast zit pembrolizumab nu in de afrondende fase en die wordt waarschijnlijk ook binnenkort toegevoegd. En duvalumab heeft op dit moment nog geen subcutane variant. En voor 2026 worden bovendien nieuwe studies verwacht naar combinaties van subcutane checkpointremmers en cytokine agonisten. En dat belooft echt weer een volgende stap in behandeling optimalisatie te worden.
Ja, mooi om te zien, hè, dat er niet alleen nieuwe medicijnen ontwikkeld worden, maar dat er ook gekeken wordt hoe we bestaande behandelingen patiëntvriendelijker kunnen maken.
Ja, precies. En ja, dat is denk ik ook de kracht van het congres hier. Het gaat niet alleen om innovatie van middelen, maar ook echt om verbetering van zorg en kwaliteit van leven van mensen.
Nou, we hebben ondertussen heel wat ontwikkelingen besproken, Erna. Maar ik weet dat er op het congres ook nog veel meer onderwerpen aan bod kwamen. Welke inzichten wil je tot slot nog graag meegeven aan de luisteraars?
Ja, er was zoveel. En ja, we kunnen ook echt niet alles bespreken. Maar ik ben helemaal enthousiast. Maar ik wil toch nog graag een aantal punten bespreken die me ook nog zijn bijgebleven. En ja, wij hebben toch vaak de oudere patiënten. En dan kom ik ook echt bij het onderwerp kwetsbare ouderen. Tijdens het congres werd benadrukt hoe belangrijk het eigenlijk is om ons daar bewust van te zijn. Alle oudere patiënten met kanker zijn in principe kwetsbaar, al merken ze dat zelf niet altijd. En het advies op het ESMO-congres was om bij iedere patiënt van 65 jaar en ouder een geriatrische screening af te nemen. En deze screening kan echt meer inzicht geven in de medische voorgeschiedenis, maar ook in de functionele, cognitieve en psychosociale status van de patiënt. En dat helpt weer om beter te voorspellen hoe iemand de behandeling zal verdragen, bijvoorbeeld bij chemo of radiotherapie of een combinatie daarvan. Daarnaast kwam de prehabilitatie ook regelmatig terug. Het idee dat je patiënten voor de start van de behandeling ondersteunt, fysiek, mentaal en soms ook sociaal, om de therapie beter aan te kunnen. En dat maakt echt het verschil in herstel en kwaliteit van leven. En een ander belangrijk thema was samen beslissen. Er zijn tegenwoordig zoveel behandelopties en ook steeds meer met combinaties van meerdere middelen. En wat natuurlijk dan ook de kans op toxiciteit vele, vele malen vergroot. En deze mogelijkheid maakt de behandelkeuze vaak complex en gegrijpt voor de patiënten. In gesprek gaan met de patiënt is hierdoor nog belangrijker geworden. We moeten goed bespreken wat de patiënt echt belangrijk vindt. De kwaliteit van leven, de mogelijke overlevingswinst, maar ook de bijwerkingen en de impact van de behandeling. En goede voorlichting is hierbij echt essentieel.
Ja, dat is iets wat we in de praktijk eigenlijk wel dagelijks merken, hè? Hoe complex de keuzes soms ook kunnen zijn.
Ja, precies. En ja, bij het samen beslissen kunnen hulpmiddelen ook echt helpen, zoals de keuzehulp longkanker, om samen beslissen te ondersteunen. Het mooie is dat de keuzehulp ook steeds wordt aangepast naar aanleiding van nieuwe mogelijke behandelopties. En de keuzehulp maakt de behandelcursus inzichtelijker en kan het gesprek tussen de patiënt en zorgverlener echt ondersteunen. Tijdens een posterpresentatie werd verteld dat de Patient Like Me-module recent is aangepast. De PLM-module laat zien aan patiënten welke keuzes dat andere patiënten in dezelfde situatie met een vergelijkbaar profiel, welke keuzes zij hebben gemaakt en wat de uitkomsten hiervan waren. En dat maakt de gesprekken met patiënten nog concreter en persoonlijker en past bij de ontwikkeling naar meer gepersonaliseerde en passende zorg.
Een mooie afsluiting, Erna. Wat een waardevol overzicht van alles wat je hebt meegenomen van de ESMO 2025. Dankjewel voor je tijd, de duidelijke uitleg en alle inzichten die je met ons hebt willen delen. Het is inspirerend om te horen hoe snel de ontwikkelingen gaan in de longoncologie en wat dat betekent voor onze patiënten en voor ons als verpleegkundig specialisten. Dankjewel.
Ja, dank je. Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.